zoek naar het vakantiegevoel? Dit vind je dichterbij dan je denkt. Verscholen in het grootste loofbomenbos van Nederland, op nog geen 40 minuten rijden van Amsterdam, vind je Resort de Parel. Een oase van rust, natuur en ruimte. Ontspan in onze luxe accommodaties met privé hot tub of jacuzzi. Resort de Parel, waar jouw ideale vakantie werkelijkheid wordt.
75 jaar geleden werd ontwikkelingshulp in Nederland geïntroduceerd. Armoede en ongelijkheid moesten de wereld uit. In de podcastserie Dwarsliggers gaan Jacques van Ham en David Heijer op onorthodoxe wijze in gesprek met dwarsdenkers. Op zoek naar verleden en toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Succes of mislukking? Altruïsme of eigenbelang? En hoe verder?
Aflevering 7 alweer van onze onverprezen podcastreeks Dwarsliggers. Vandaag duiken we in de wereld van inclusie en shift the power. We zijn in het midden van het land bij Caroline Van Rooy.
Hallo.
Hi. We, dat klopt eigenlijk niet helemaal, want ik doe het vandaag helaas zonder Jacques van Ham, die geveld is door ziekte. Ik ga Jacques zeker missen, want zijn energie zorgt altijd voor een flinke dosis reuring in onze gesprekken. Dus Caroline, we moeten vandaag met z'n tweetjes de vaart erin houden.
Nou, ik hoop dat het gaat lukken.
Ja, ik denk het wel. Misschien even goed om te zeggen, wij hebben elkaar ooit één keer eerder ontmoet. We zijn geen bekenden van elkaar. Dat was eigenlijk in jouw rol als bestuurslid van Contribute Foundation, waar ik ooit een pitch heb gehouden. Toen hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Daar gaan we zo meteen nog over praten. Niet over mijn pitch, maar over jouw werk.
Ik wou zeggen, heb ik je lastige vragen gesteld?
Voor Contribute Foundation. Inclusie dus. 10 jaar geleden ontstond er een bredere inclusiebeweging in de ontwikkelingssamenwerkingssector. Er was behoefte om de machtsverhoudingen binnen internationale samenwerking te veranderen en meer ruimte te geven aan lokaal eigenaarschap. Er kwam eigenlijk een beweging, de Shift the Power Movement, die op dit moment bij heel veel ontwikkelingsorganisaties zijn staart roert, zo zou ik het kunnen zeggen. Nou, Caroline, fijn dat je tijd hebt gemaakt voor mij. Je bent beroepsmatig bezig met inclusie bij organisaties, maar je bent ook lid van het bestuur van een vermogensfonds, Contribute Foundation, waarmee jullie heel veel organisaties in het zuiden ondersteunen. Je hebt vandaag dus eigenlijk twee petten op. Aan de ene kant vermogensfonds, wat ik trouwens heel leuk vind, want je bent de eerste van onze gasten die uit die hoek komt, eigenlijk uit de geefhoek, want we hebben natuurlijk wetenschappers gehad, mensen van goede doelen, maar nu dus iemand die aan de andere kant van de tafel zit. Je bent directeur-bestuurder van FAYAS certificeringen en keurmerken. Jullie richten je met name op discriminatie en racismevrije werkvloeren in Nederland. Hoe doen jullie dat?
Ja, dat kan ik even toelichten, want je hebt de FAYAS Foundation is dat. En wij ontwikkelen het keurmerk tegen racisme en discriminatie. Dus dat is nog niet actief in de markt. Mm-hmm. Maar dat wordt binnen de stichting ontwikkeld. Dus we zitten met een expertteam normen te schrijven. Mm-hmm. En een implementatieboek en een audit training. Mm-hmm. Op zich, als je in het materie zit, is het heel erg interessant. Maar voor de meeste mensen is dat hele saaie stof. Heel punctueel definities omschrijven en een toetsbaar maken volgens officiële accreditatieregels.
Ja. Klopt het dan dat jullie eigenlijk nog, zeg maar, in de ontwikkelfase zitten op dit moment?
Ja. Ja. Ja.
Dus jullie hebben nog geen klanten? Of hebben jullie, hoe werkt dat? Probeer je dan hetgeen wat je hebt ontwikkeld, probeer je dat dan in een pilot op organisaties uit om te kijken van wat wel en niet werkt?
Nou, het is anders. Er zijn wel al organisaties aangesloten die het willen gaan toepassen zodra het klaar is. En dat is dus heel fijn, want dan is er al een klantvraag. En dat zijn bedrijven die ook echt een voorbeeldrol willen nemen en voorbij de fase van bewustwording zijn. En dus echt een organisatie racisme en discriminatie vrij willen inrichten. En dat gaat dus verder dan wat leg je vast, wat zit in je beleidsplan. Maar ook hoe is je cultuur en hoe is het gedrag van de mensen. Dus er zijn organisaties die zijn aangesloten voor als we klaar zijn. Dat is heel fijn. En we hebben van de AFAS Foundation echt een grote donatie gekregen. En mogen het binnen hun muren ook tot proven concept ontwikkelen. Ik weet niet of je dat een pilot kan noemen. Maar dat is, wat heel belangrijk is dat de normen, dat het geen theoretische oefening blijft. Maar dat we echt een link leggen van... niet alleen de wetenschap, maar ook de literatuur en best practices naar de praktijk, naar een toetsbare en implementeerbare praktijk.
AFAS is wat dat betreft als organisatie volgens mij wel een soort van innovator. Hè? Die pas geleden maakte ze bekend dat mensen nog maar 4 dagen hoeven te werken en 5 betaald krijgen, een soort van iets wat iedereen wil.
Ja, klopt. Ja, ze zijn echt voorloper en de beste werkgever van Nederland. En dat hebben ze niet voor niets verdiend. Dus zij hebben zich ook voorgenomen om te streven naar het hoogste niveau van discriminatie en racisme, vrije werkvloer. Mm-hmm. En steunen ons hier dus ook echt in.
Hey, en wordt dat dan zeg maar soort uitgerold bij mensen die in leidende functies zitten? Of gaat het over de hele werkvloer? Krijgen mensen een soort van workshops over racisme en discriminatie?
Nee, het zijn geen workshops. Dat is een groot verschil. Ik weet niet of je bekend bent auditering in het algemeen, met ISO 9001. Weet je? Dan komt er dus jaarlijks komt een auditor toetsen hoe je je organisatie hebt ingericht om aan de kwaliteitseisen te voldoen.
Ja.
Maar dit is dan echt voor het gebied van discriminatie en racisme. En het kan dus best wel zijn dat er dan een constatering is van nou, je organisatie heeft nog een ontwikkeling in de communicatie te maken. Dan kun je daar dus specifiek workshops voor gaan inzetten om die communicatie te verbeteren. Ja. Dus inclusief communiceren. Er zijn meer dan genoeg workshops hiervoor.
Ja. Hoe ben jij in deze wereld terechtgekomen?
Specifiek voor keurmerken?
Ja?
Nou, dat, ik heb wel altijd mijn dwarsverbanden met wat ik doe. En ik heb een paar jaar geleden echt gewoon de keuze gemaakt om alleen nog maar met maatschappelijke impact bezig te houden.
Een soort omzwaai, carrière omzwaai.
Van traditionele carrière naar een carrière met zingeving. En dat kan dus...
Wat was die eerste carrière?
Oh,
voor de zingeving, zou ik maar zeggen.
Ja, nou, ik ben commercieel directeur geweest, operationeel directeur, consultant. Als je op mijn LinkedIn kijkt, dan zie je het op een gegeven moment zie je alle traditionele banen waar iedereen eigenlijk ook doorheen gaat als je carrière wil maken. Maar dat zijn wel de banen waarvan Rutger Bregman zou zeggen... dat zijn allemaal bullshitbanen.
Ja.
En dat realiseerde ik me een paar jaar geleden al. Dus van daaruit ben ik ook actief gaan zoeken... van hoe kan ik mijn werkende leven anders inzetten... waar ik zelf ook nog blij van word.
Ja. Kun je eens aangeven, wat was dan dat omslagpunt? Ik bedoel, op een gegeven moment is het misschien dat je echt denkt... dat je in een soort meeting zit en je denkt van... ja, maar ik draag helemaal niks bij... Aan een betere wereld. En ik ben alleen maar bezig met waardevermeerdering voor mijn aandeelhouders of zo. Wat was die shift?
Ik denk dat dat geleidelijk is gegaan. Ik denk dat iedereen in zijn carrière wel tegen barrières en frustraties aanloopt. En eerst bij mij begon het met frustratie over mezelf. Weet je wel, de weerstand die ik kreeg, racisme die ik meemaakte, discriminatie die ik meemaakte.
Ja.
En vanuit onderzoekende sfeer van wat overkomt mij en wat is dat eigenlijk, ga je steeds meer uitbreiden. Weet je wel, dan verbreed je blik. Het overkomt niet alleen mij, het overkomt heel veel mensen. En zo gaat het steeds een stapje hoger. Dus ik heb me ook een tijd echt met culturele diversiteit bezig gehouden. Mm-hmm. Maar dat is ook weer te beperkt. Daar kun je dus ook weer een tunnelvisie in ontwikkelen. Mm-hmm. Want je hebt zoveel gemarginaliseerde groepen. Dus met het leren en met het toepassen en het proberen op te lossen... wordt je blik steeds breder. Mm-hmm. En dat is dat intersectionele dat zich opbouwt. En Ik zit al een tijdje naar de markt te kijken van wat werkt er nou wel en wat werkt er nou niet. En ik zie een hele hoop dat niet werkt. En vanuit mijn achtergrond, vanuit verandermanagement, keek ik met die bril naar alle workshops en alle training die werd gegeven. En dat eigenlijk alle trainingen zijn op basis van bewustwording en op basis van vrijblijvendheid. En daarmee bereik je dus niet de mensen die je moet bereiken. En verbeter je het ook niet voor de mensen die echt verbetering nodig hebben. Dus ja. die dat ondergaan.
Wat moet er volgens jou veranderen om racisme helemaal van de werkvloer te bannen?
Dat wij uit de vrijblijvendheid gaan, maar dat wij ook naar de actie en de verantwoording gaan. Je hebt heel veel verschillende soorten verandermethodes. En die beginnen allemaal met bewustwording. Maar daarna heb je ook de keuze om wel of niet mee te doen. De kennis die je nodig hebt. Die vaardigheden die je moet ontwikkelen. De nieuwe routines die je moet ontwikkelen. En hoe je het ook borgt in je organisatie. Zodat mensen niet terugvallen in oude routines. Dus dat is bij wijze van een hele cyclus van een verandering. En als je op die manier naar kijkt, dan zie je dat eigenlijk die activiteiten voorin die verandering blijven plaatsvinden. Het gaat niet door. Dus laten we nou die hele cyclus van organisatieontwikkeling afmaken. En dan zie je dus de blinde vlekken waar nog wat geontwikkeld moet worden.
Ja.
En toen ik vorig jaar Marjorie Assayas tegen het lijf liep. Zij is dus al 30 jaar bezig met het keurmerk. Probeerde het in de markt te zetten en kwam voor gesloten deuren. Toen ik haar sprak, dacht ik echt twee dingen. Eén, wat een verschrikkelijk goed idee. Want in mijn ogen behandelden dus die blinde vlekken. Dus waar we met z'n allen niet komen. En twee, ik dacht, wat moet er nog ontzettend veel gedaan worden om dit werkend te krijgen?
Ja.
Dus toen heb ik besloten om bij haar aan te sluiten. En haar te helpen om dit op te zetten. Ja. En zo is dat gaan rollen.
Je staat eigenlijk aan de vooravond van de uitrol van jullie keurmerk. Dus je hoopt uiteraard dat er heel veel bedrijven en organisaties zich bij gaan aansluiten.
Dat hoop ik niet, dat weet ik zeker. Want die kloppen nu al aan de deur. Dus organisaties willen.
Ja. Vanaf wanneer gaat het echt beginnen? Hoe lang heb je nog nodig om op te starten?
Ik denk dat ik nog een jaar nodig heb.
Ja.
Want het is niet alleen het ontwikkelen. Het is ook het valideren en het toetsen en het accrediteren.
Ja. Dit klinkt allemaal heel erg soort van instrumenteel in zekere zin. Een beetje technisch. Als je nou naar de actualiteit gaat, naar de rauwe werkelijkheid. Dan zie ik iedere dag op de laatste week zie ik berichten in de krant over wat er in de UK aan de hand is. Dat mensen de straat op gaan. En er wordt ook vaak gezegd dat het een soort van racistische basis heeft. Nou, ik schrik daar heel erg van. Dan denk ik van wow, waar komt al die boosheid vandaan? Denk je dat dit in Nederland ook zou kunnen gebeuren?
Nou, ten eerste, wat ik zie en wat ik hoor is gruwelijk, verschrikkelijk. Tegelijkertijd kan ik van mezelf weten dat ik te weinig ervan af, te ver vanaf sta om dat te kunnen inschatten. Ik ken de context niet, ik ken de aanloop niet, ik heb de historie niet meegekregen. Het enige wat ik kan doen is me richten op Nederland en hier werken aan hoe we het met allen beter kunnen organiseren. Als de omstandigheden daarna zijn, denk ik dat dit overal kan gebeuren.
Als ik kijk naar naar onze sector, de ontwikkelingssamenwerking. Dan zie ik dat er de laatste jaren best wel veel veranderd is. Organisaties zijn inclusiever geworden en diverser. Maar binnen die hele shift to power beweging zie ik toch dat het nog dat het heel moeilijk blijkt om dat zuiden daadwerkelijk meer die vrijheid te geven. Hoe moeten we zorgen als ontwikkelingsorganisaties dat er wel dat die shift to power of die share the power dat het echt kan beginnen? Want het lijkt nog steeds, het klinkt heel onerbiedig als ik het zeg, maar het lijkt nog steeds dat er bij heel veel organisaties toch nog zoiets heerst als wie betaalt, bepaalt.
Ik denk dat je dan helemaal terug moet met toetsen van je aannames, want je zegt de organisaties zijn inclusiever geworden. Is dat echt zo? En wie bepaalt dat? Bepaalt de norm dat? Dan weet je dus, en met de norm bedoel ik de mensen in de top die het voor het zeggen hebben. Dus terug naar de aannames, herdefiniëren van wat is dan die inclusiviteit met z'n allen. Als je een ontwikkelingsorganisatie hebt waarbij de top gewoon nog geheel wit is, dan weet je dus dat dat niet gelukt is. Want inclusiviteit begint met jezelf, begint plaatsmaken in je eigen team en zorgen dat je diversiteit in je team hebt. Dat is de enige manier waarbij je elkaar kunt uitdagen op je blinde vlekken. Dus ook je tegenspraak organiseren. En als je dat bij jezelf al toelaat, bij je persoon, dan kan je het ook uitdragen. En dan krijg je dat druppeleffect. Maar als daar dus nog een geheel witte top in zit, dan weet je dat het voor de bühne is.
Ja, dit is heel duidelijk. Dus eigenlijk zeg je...
Begin bij jezelf.
Ja, en vraag je af of het inderdaad inclusiever en diverser is geworden.
Ja, en wie bepaalt dat, hè?
Ja.
Vraag het aan de mensen, vraag het aan een gemarginaliseerde groep. Is die organisatie zo ingericht dat een minder valide makkelijk toegang heeft? Of dat iemand met een divergent brein op een andere manier toegevoegde waarde kan creëren, waarbij die in zich lekker voelt? Dat zijn allemaal dingen waarbij je vanuit het gemarginaliseerde perspectief moet gaan nadenken.
Eigenlijk een boodschap van jou aan ontwikkelingsorganisaties, hè? Van kijk eerst eens naar binnen.
Ja.
Interessant. Als bestuurslid van Contribute Foundation, Contribute.
Ook wat anders. Ja.
Streven jullie ernaar om organisaties in het zuiden te empoweren? Een lange termijnvisie staat daarbij centraal. Wat onderscheidt Contribute Foundation van andere fondsen?
Dat vind ik een heel bijzondere vraag, want ik ken die andere fondsen niet. Wij zien heel veel stichtingen. Ik kan me voorstellen dat jij meer fondsen ziet dan dat ik ze zie. Dus kun je mij vertellen wat er anders is aan ons?
Wij hebben twee projecten gedaan met Contribute Foundation. En wat mij opvalt is ten eerste de betrokkenheid van de bestuursleden. Je krijgt als een goed doel krijg je een soort projectleider. Krijg je toegewezen op het moment dat de gif of de donatie is toegewezen. Dus die projectleider die houdt eigenlijk soort van in de gaten of het allemaal wel goed gaat. En dat zie ik bij andere fondsen niet. Dan... op het moment dat je aanvraag is goedgekeurd, dan krijg je dat bedrag en je stuurt af en toe een tussenrapportage en een eindrapportage. En dan houdt het eigenlijk op. Dan houdt ook de betrokkenheid van zo'n fonds op. En dan ga je weer verder kijken. Dus dan is het eigenlijk zo'n programma of een project is afgesloten. En dan ga je weer verder kijken of ze nog een keer het willen financieren of niet. En bij Contribute zit er een soort van organisch of... ja, ik vind het moeilijker uit te leggen, maar een soort holistisch idee volgens mij achter. Waarbij op het moment dat jij die gift krijgt, dat ze meedenken hoe die in het grotere geheel een plek kan vinden. Want ik zag bijvoorbeeld dat jullie in Zuid-Afrika... twee organisaties een soort van combineren. Want RISA doet daar ontwikkelingswerk in zekere zin. En ik zag dat een robotica organisatie... die hier vooral in Nederland bezig was... dat die nu bij elkaar zijn gebracht... om in Zuid-Afrika iets aan robotica te doen.
Ja, dat klopt. Ja, we denken ook altijd mee en we leggen verbanden en we verbinden. Het is ook... Een soort van ecosysteem waarbij stichtingen ook onderling met elkaar gaan samenwerken en kennis uitwisselen. En dat werkt gewoon heel erg goed. Dus, er zijn meer van dat soort samenwerkingen. Je hebt bijvoorbeeld Joint for Joy, die echt hele goede stappen heeft gemaakt met menstruatiecups. Mm-hmm. En die hebben we ook verbonden aan andere stichtingen die ze ook uit kunnen delen. Dat werkt gewoon heel erg goed. Die helpen elkaar.
Is inclusie bij de criteria om geld te krijgen van jullie fonds, van het vermogensfonds, is inclusie daar ook een criterium bij?
Niet bewust of zo. Ik denk dat de inclusie in ons team ervoor zorgt dat we altijd meerdere perspectieven hebben om naar projecten en programma's te kijken. Mm-hmm. Want Je kunt bijvoorbeeld een heel goed project opzetten voor één doelgroep, maar dat kan ten koste gaan van een andere doelgroep. En wij proberen het proberen altijd heel breed naar te kijken. Dus, je kan bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld ook projecten voor volkstuintjes. En dan merk je dat daar bepaalde groepen toch niet makkelijk toegang toe hebben. En dan dagen we de stichting uit van denk daar ook eens over na. Of bijvoorbeeld een verharde weg, zodat het makkelijker bereikbaar wordt of iets, weet je wel.
Ja, dit is volgens mij, als ik dan even terugkeer naar jouw wedervraag, hè, van hoe is Contribute Foundation anders dan andere fondsen, dan denk ik dat dit het is. Dus dat jullie soort van bij een aanvraag heel kritisch ernaar kijken en dan ook voorstellen hebben om dingen aan te passen. Bijvoorbeeld dus om het inclusiever te maken. Dus in zekere zin denken jullie wel mee om een project inclusiever te maken. Kun je een goed voorbeeld noemen?
Ja, ik denk het wel. En een goed voorbeeld is, dus we krijgen best wel wat vragen over agroforestry. Mm-hmm. En daar gaat mijn hart echt van kloppen, hè? Want dat is natuur en biodiversiteit. Nou, kom maar op, graag zelfs. Ik ben echt een natuurmens. Maar wat je dus merkt is dat als je met je westerse blik projectmatig ernaar kijkt, dan kun je er qua implementatie echt compleet naast zitten als je niet eerst verdiept in de cultuur van de mensen waar je het voor gaat doen en die je dus ook moeten gaan doortrekken als je er niet meer bent. En zo is het wel eens voorgekomen dat een heel mooi project niet goed afliep, omdat het in een gebied was gepland waar de dorpsbewoners gewend waren om te fourageren en niet om te boeren. Mm-hmm. En dan heb je daar zo'n mismatch mee dat het, dat het niet bestendig is. Ja, en daar kom je dan achter.
Ook bijzonder toch, hè? Want dan is het heel erg top-down. Dan wordt zeg maar iets bedacht aan een westerse bureautafel. En dan wordt er bedacht van oké, we gaan dit project daar uitrollen. En dan blijkt dat de realiteit on the ground totaal anders is.
Ja, maar klopt. Maar dat is dus die opgebouwde kennis die we hebben van zoveel programma's en projecten die we zien. Dus dat wij die valkuilen al kennen. En daar challengen wij nieuwe stichtingen op. Van, goh, heb je hier aan gedacht? Of hoe ga je daarmee om? Weet je, dus er wordt ook gevraagd van welke risico's zie je om het programma goed af te ronden. En daar kan je dus ook heel erg uit aflezen van in hoeverre heeft de stichting ervaring en heeft hij zich goed verdiept in de cultuur. Want het zijn toch altijd weer de mensen die het moeten doen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel waar het vaak misgaat met in de ontwikkelingssector. Dat dingen hier bedacht worden. Ja. En dan wordt bedacht van, dat is eigenlijk heel, dat is gewoon een prima project, er is geld voor. Laten we het uitrollen. De mensen daar zouden er blij mee moeten zijn, zou ik maar zeggen. En dan blijkt dat het in de cultuur heel anders is. Dus op het moment dat jij niet je mensen on the ground hebt, dan heeft het niet zoveel zin om zo'n project uit te rollen, denk ik.
Ja,
dus shift the power eigenlijk. Je hebt dan toch shift the power nodig.
Ja, maar als we dat nou met z'n allen weten, dan is het toch juist goed.
Maar hoe komt het dan dat het nog zo moeilijk van de grond komt?
Wat shift the power?
Ja, die share the power. Om echt te zeggen van, jongens, wij hebben het geld. Bepalen jullie maar zelf. Jullie kunnen het beste bepalen hoe je dat geld moet inzetten. Om tot een maximale of optimale uitvoering van een project te komen. Dan zijn er toch elke keer, want ik heb in Afrika ook al zo vaak meegemaakt, dat organisaties die lopen vast omdat er zoveel idiote rapportagevoorschriften zijn.
Ik hoor een hele hoop frustratie.
Nee, dat valt mee. Want zeg maar, binnen mijn eigen organisatie werken wij juist heel erg we werken natuurlijk met onze eigen ziekenhuizen daar in Afrika, die gerund worden door Afrikaanse mensen. Dus zij weten het beste wat er voor hun ziekenhuis, om hun ziekenhuis optimaal te laten renderen, wat daarvoor nodig is.
Heb je daar toch je antwoord?
Jawel. Maar wat ik in de afgelopen jaren ook heel vaak heb gezien, is dat dat projecten vastlopen omdat er heel veel Vanuit ons, vanuit het Westen, worden er heel veel rapportageverplichtingen opgelegd. En dan die mensen die zijn er helemaal niet mee bezig. Of die denken van ja, we willen laten zien dat we het geld op een goede manier hebben gespendeerd. Maar moeten we aan al die rare vragen, moeten we daar antwoord op geven? Ja. Jij bent zelf in Zuid-Afrika geweest om een van jullie projecten te bezoeken. Ja. Kun je daar eens iets over vertellen?
Nou, dat was echt een eye-opener. En ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Je moet het ook gewoon zien en ervaren om te weten wat het met mensen doet en wat het in de keten doet en welke verantwoordelijkheid je zelf ook hebt om daar de juiste positie in te nemen. Ik heb ook echt geleerd dat als je met een westerse blik kijkt met oplossingen naar problemen die daarin zitten, dan zit je er echt volledig naast. Dat kan bijna niet goed gaan. En dat heb ik daar wel geleerd. Ik heb bijvoorbeeld ook... we hebben veel met de bevolking gesproken. En toch ook wel opvallende dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld, we hebben ook wel wijken bezocht waar mensen heel erg arm zijn. En daar worden dan opvangcentra neergezet. En dan hebben we één avondje gehad waarbij wij met z'n allen... uit eten gingen. Daar werden we dus door die mensen van de stichting werden we meegenomen. En ik raakte in gesprek met de dame naast me. En die verzocht me echt van... Caroline, weet je wat het is? Wij worden echt van alle kanten geholpen. Ik ben een zwarte vrouw, ik mag studeren. Ik kan, als ik wil, kan ik overal aan de slag. Maar dus die zei ook van... Het is niet genoeg om alleen mij te helpen. Want wat doen jullie voor de mannen, onze eigen mannen? Want als ik zo meteen een goede baan heb en ik kan overal aan de slag en ik kom thuis en het is nog steeds ellende, ga ik ook onderuit. Ik wil ook gewoon een gelijkwaardig toekomst voor mijn man en mogelijkheden voor mijn gezin. En dat is echt ook wel een eye-opener geweest, waarbij ik dacht van ja, dat klopt. Er gaat misschien wel te veel aandacht naar de vrouwen toe. Dus daar hebben we die stichting ook op uitgedaagd. En die is nu dus ook met een ander programma bezig om dat te stimuleren. Maar voor mij persoonlijk dacht ik van wacht eens eventjes, doen wij in Nederland niet hetzelfde. Dus ik heb weer van hen geleerd en heb met een andere blik naar Nederland gekeken. Van wat doen we hier om dat evenwicht te bewaren? Dus dat... dat er ook echt voor alle groepen aandacht komt. Weet je, dat niet één groep voordeel krijgt ten koste van een andere.
Als je zegt, we hebben onze partner in Zuid-Afrika uitgedaagd om het op een andere manier te doen.
Om erover na te denken. Dus wij spreken veel met elkaar. We delen de ingevingen die wij leren. En soms komen daar gewoon mooie nieuwe aanleidingen voor andere projecten uit.
Ja.
En dan groeien we ook met elkaar. Die groeien ook uit naar partners.
Maar je gaf aan dat de dame waar jij dan mee sprak, die naast je zat tijdens het eten, die gaf aan van wij zijn als vrouwen, zeg maar als kwetsbare groep, wordt er voor ons heel veel geregeld. We kunnen studeren en er zijn allerlei faciliteiten. Maar onze mannen, die blijven daarbij achter.
Ja. Dat is wat ze zeggen.
Dus dan probeer je partnerorganisatie daarop uit te dagen. En te zeggen van, zoek die kwetsbare mannen ook eens op?
Of, nee, niet, want dat is geen uitdagen. Dat is bewijs van orde. Nee, van goh, heb je dit gehoord? Kan je daar wat mee?
Oké.
Okay. Nee, zeker niet, want wij zullen nooit op de stoel verliezen.
Okay, dus je pikt iets op tijdens zo'n...
Je pikt niet op, je deelt het met elkaar. Van, ja. Geeft het ons dat nieuwe inzicht en dan moeten we daarmee mee.
Ja. Wat voor soort inzichten hebben jullie als fonds in de afgelopen jaren gekregen?
Dat is een hele grote vraag.
jullie doen best veel projecten met verschillende partners. Wat heb je er dan van geleerd?
Ik heb er nog veel meer geleerd. Dus wij hadden net een dag erop waarbij we de sloppenwijken hadden bezocht, waar echt mensen honger lijden. En dan zit je met z'n allen in zo'n restaurant met ongelooflijk volle borden. Dus ik voel me al heel raar daar. Maar ik schuldig. Dacht, schuldig, ja, bijna. Maar ik dacht ook, dit krijgen we nooit op. En dat is toch zonde? En ja, maar mijn westerse blik, die denkt dan, nou, doggy bag, inpakken en uitdelen die hap. Dus dat ging ik regelen. Maar wat ik dus niet door had, is dat ik daar helemaal de plank mee missloeg. Omdat er gaat daar dus niks verloren. En alles wat overblijft van de borden wordt door de obers zelf al uitgedeeld aan hun familie, aan mensen die honger hebben om hun heen. Dus ik zat bij wijze van hun eten weg te nemen door het zelf te gaan uitdelen. Nou ja, dat
moet je dus begrijpen.
Dat moet je ondergaan, dat moet je begrijpen. En ja, daarna ook nog repareren. Want ja. Ik heb het er niet bij laten zitten.
Ja. Kan je dan zeggen dat er een soort van solidariteit is onder arme mensen in zo'n township?
Ja, maar er is ook zelfs een naam voor, toch? Ubuntu. Ja. Dus dat je ook met z'n allen ergens voor staat en elkaar altijd helpt. Dus alles wordt gedeeld.
Dus dit was Ubuntu in de praktijk voor jou toen jij daar zat te eten.
Ja.
Heb je nog een voorbeeld?
Ik heb nog een voorbeeld. We hebben een samenwerking met een stichting die ook mobiele ziekenhuizen heeft in Johannesburg. En die hebben we ook bezocht. En dat zijn allemaal toppers van vrouwen die zelfstandig ondernemer zijn. En die dus een mobiele ziekenhuis runnend moeten krijgen. En die zijn in verschillende buurten gestationeerd. En zoals je weet is dat niet altijd even veilig. Maar er was één heel mooi voorbeeld van een mobiel ziekenhuis met een vrouw die daarnaast een opvang voor bejaarden zat. En die bejaarden die kregen dan gratis ziekenzorg. En onze westerse blik dacht weer van, ja, ze zijn zelfstandig ondernemer. Waarom zou je daar dan niet iets voor vragen? Maar ook met die oplossing zat je weer compleet naast. Want ze zat in een buurt waar veel criminaliteit was. En die ouderen die zorgden dus voor dat ze daar veilig kon blijven. Want die hadden invloed op de hele buurt.
Jeugd.
Op de hele jeugd, inderdaad. Ja. Dus dat was weer een sociale transactie waar je geen weet van hebt. Maar waar je dus echt alleen maar achter kunt komen als je echt rechtstreeks met die dame spreekt. En leert hoe dus hun verhoudingen werken. En dat was echt een voorbeeld waarbij je met een westerse oplossing echt compleet naast zit.
Ja. Ja. En het zegt natuurlijk ook wel iets over de sociale structuren in Afrika. Hè, waarbij zeg maar oudere mensen nog steeds een zekere status hebben. Eigenlijk in tegenstelling tot het Westen. Want als onze ouderen hier op een gegeven moment niet meer productief zijn, dan worden ze in een tehuis gezet, in een verzorgingstehuis.
Ja, wat kan ik daarover zeggen? Niet alleen in Afrika, maar ook in Azië hebben ouderen nog een speciale plek in de maatschappij.
Ja.
Ja.
Wat
kan ik daarover zeggen?
Nee. Een aantal jaar geleden heb ik een Nederlandse ondernemer meegenomen naar Malawi. Want die wilde graag iets doen. Die wilde een project ondersteunen waarbij hij zelf een goed gevoel had. En we hebben in Malawi een project voor ouderen. En dat is eigenlijk een soort een gemarginaliseerde groep. Omdat mensen die zo oud zijn, die bijvoorbeeld geen kinderen meer hebben. Want in Malawi was op een gegeven moment een hele enorme HIV-uitbraak in de jaren 90. Dus heel veel van die oudere mensen die hebben geen kinderen meer. Maar die zorgen wel voor die kleinkinderen. Dus die mensen hebben geen bron van inkomsten. Maar ze hebben wel heel veel kinderen waar ze voor moeten zorgen. En die ondernemer, die hebben we naar allerlei projecten meegenomen. Straatkinderen en allerlei soort van sexy projecten. En daar sloeg hij veel minder op aan dan van die ouderen. Omdat hij zelf daar als ondernemer die zelf een oudere vader heeft, heel erg op aansloeg dat hij zag hoe kwetsbaar die oudere mensen zijn. En op dat moment besloot van oké, ik wil voor 5 jaar dit project voor oudere mensen ondersteunen. Wat ik daarmee wil aangeven is ook dat het ook wel belangrijk is om nogmaals, dat je eigenlijk daar zelf in Afrika moet zien hoe het werkt. En je komt er natuurlijk achter dat dingen heel anders zijn dan wij hier van tevoren bedacht hadden.
Ja, eens. En daarnaast heeft ook al iedereen zijn eigen levenservaring, een leerproces.
Ja.
Waarbij je dingen leert en ziet op het moment dat, dat je er open voor staat.
Caroline, is dat misschien een mooi moment om in gezamenlijkheid dit gesprek af te sluiten? We hebben het gehad over inclusie en shift the power. We zijn er volgens mij achter gekomen dat racismevrije werkvloer, dat die nog, dat er nog een hoop werk te doen is.
Dat klopt.
En dat de shift the power beweging, dat eigenlijk ontwikkelingsorganisaties eerst heel goed zelf naar binnen moeten kijken. Want in principe, wat ik jou heb horen zeggen, is dat er nog te veel witte mannen, vrouwen zitten. En dat er op het niveau van raad van toezicht, bestuur, directies, dat daar nog te veel mensen zitten die bijvoorbeeld niet van kleur zijn of van een gemarginaliseerde groep.
Ja, het glazen plafond is er echt hardnekkig. Ja.
En eigenlijk, als we dat glazen plafond doorbreken, dan pas kunnen we echt de share the power beweging in Afrika en elders uitrollen.
En daar ben ik van overtuigd.
Oké. Dit was de 7e aflevering van Dwarsliggers. Helaas zonder mijn grote vriend Jacques. Ik wil een aantal mensen bedanken. Martijn Terhellen van Status Code en Aaron Goeres. Begenadigd muzikant Marcel Cornelissen. Voicebooking deed de techniek. En wil je meer van deze gesprekken over internationale samenwerking luisteren, ga dan naar onze website dwarsliggers.org. Luister ook volgende week, want dan zijn we op bezoek bij Tineke Seelen. Caroline, hartelijk dank nogmaals. Tot de volgende.
Jij en je bedrijf vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen superbelangrijk. Geef samen met Hospitaalbroeders jongeren in Afrika een verpleegkundeopleiding. Dit betekent voor hen de kans van hun leven. En voor hun land een boost in de gezondheidszorg. Zo maak je echt positieve impact. Ga naar hospitaalbroeders.nl/bedrijven.